Mijn naam is Ken en kreeg december 2018 de diagnose kanker. Ik wil graag het gesprek aangaan met anderen die ook geraakt zijn door kanker. Ik hoop hiermee het onderwerp kanker wat makkelijker bespreekbaar te maken en anderen te kunnen helpen bij het omgaan met deze ziekte. In deze 13e aflevering ga ik in gesprek met Harm. Harm kreeg in de zomer van 2023 de diagnose prostaatkanker met uitzaaiingen door het hele lijf. We gaan het hebben over hoe hij dit afgelopen jaar heeft ervaren, hoe hij met de ziekte omgaat en hoe het nu met hem gaat. Maar ook hebben we het over zijn nu al succesvolle actie voor Fight Cancer, waarmee hij geld ophaalt voor onderzoek naar kanker. Nou Harm, van harte welkom in deze podcast aflevering. Mooi dat jij iets wilt delen over jouw verhaal.
Ja.
Ik zou je meteen willen vragen of je jezelf even wilt voorstellen aan mij en aan de luisteraar.
Ja, ik ben Harm van Boom. Ik ben geboren in 1965. Ik ben gelukkig getrouwd. Ik heb drie leuke kinderen. En in mijn dagelijkse leven ben ik assurantieadviseur. En nu ben ik helaas bezig met andere dingen in mijn leven als mijn werken.
Ja. 1965 zeg je, valt me meteen op dat je vrij relatief jong bent voor prostaatkanker, want dat is de diagnose die je hebt gekregen.
Ja, daar ben ik ook achter gekomen. Ik had eigenlijk geen idee, dit overkomt je. Op een gegeven moment merk je dat je bepaalde klachten begint te krijgen en dan ga je dus naar een dokter. En krijg je in eerste instantie eens een pilletje en dan blijkt het allemaal erger te worden en dan... Ja, dan kom je in de molen van de ellende.
En, mag ik vragen, wat voelde je? Wat waren die klachten?
Ik begon last te krijgen in eerste instantie dat ik last had van een been. Dat eigenlijk niet heel fijn meer liep, dat ik last had met wandelen. En ik heb twee honden, daar wandel ik iedere dag een flink stuk mee op de Venlose Hei. Ik sportte veel, ik zat veel op de mountainbike, ik zat veel op de racefiets. Ik ging af en toe zwemmen. Dus ik had een redelijk sportief leven buiten mijn werk. En dat ging ineens allemaal niet meer. En ik dacht spierpijn van een of ander sport opgelopen. Dus gaan we naar de fysiotherapie. En die masseren dat wel weg. Maar dat ging eigenlijk niet goed. Toen kreeg ik ineens last met zitten. Ik kon niet meer fatsoenlijk zitten. Dus dat merkte ik op mijn werk al. Ik kon niet meer langer dan een half uur op een stoel zitten.
Want dan kreeg je pijn?
Pijn in mijn rug en pijn in mijn been. Okay. En... toen in die tijd ben ik ook op vakantie gegaan en in de auto, ik kon niet meer zitten. En toen kwam het volgende. Op het moment dat ik naar de wc ging, toen ging dat eigenlijk bijna niet meer.
Dan is er wel het gevoel dat je moet plassen, maar dat lukt dan niet.
Ja, dat is dan bijna de druk is weg. Dus ik zeg tegenwoordig altijd, maar vroeger piste ik als mannelijke pis en nu is het alsof ik in een druipsteengrot sta.
Maar dat waren eigenlijk dan
de eerste symptomen. En ik was op vakantie en ik denk, ik voel me niet lekker. Dus ik ga gewoon naar de dokter.
En, want daar was je nog niet geweest vanwege dat been en die rug?
Ja, vanwege dat been, die spierpijn. Maar die link was niet gelegd. Nee. En
wat ook nog wel begrijpelijk is, hè? Een man van jouw leeftijd, last van het been. Dat wordt denk ik niet direct aan het prostaat.
Ja, en met al dat sporten. Ja. En ik had in januari vorig jaar, had ik mijn PSA laten testen. Omdat het wel in mijn familie... bij mijn vader en bij mijn broer voorkomt. Okay. En toen was mijn PSA niet verhoogd. Dus er was eigenlijk helemaal geen reden tot ongerustheid. En nu waren we 4 maanden verder. Ja, en toen deed ik het testen. En toen was die PSA sky high. En toen begon de ellende. Toen kwam er dus duidelijk uit van... je hebt dus waarschijnlijk prostaatkanker. Dus gaan we maar een MRI maken. En dan laten we je volgende week wel horen hoe nu verder... En die MRI die werd gemaakt. En ik kreeg s'avonds al een telefoontje. Ik denk, het zou de volgende week zijn. Maar dat telefoontje zei ze van... Ja, we zien van allerlei vlekken op de foto's. Dus we hebben verdacht van uitzaaiingen. Toen had ik zoiets, uitzaaiingen.
Uitzaaiingen al meteen. Je had eigenlijk amper de bevestiging dat...
Ja, ik weet amper dat er iets met mijn prostaat is. Ja. En ik was eigenlijk in de veronderstelling van... Het komt voor. Ik was daar min of meer op voorbereid dat mij dat kon overkomen. Dus ik ga naar een goede praktijk of een goede ziekenhuis op zoek. En in Duitsland, in Grunau, zeggen ze de beste praktijk. Dus ik zit in de verzekeringen, zoek het even lekker goed uit en ik ga naar Grunau. Dus,
was dat direct het eerste, de eerste gedachte, zo van meteen in de actiemodus in plaats van...
Meteen in de actiemodus.
Het voelen van het angstgevoel wat er misschien ook bij komt kijken, het verdriet wat erbij komt kijken.
Ik had nog geen angst en verdriet. Ik wist dat ik prostaatkanker kan krijgen en dat ze daar tegenwoordig van alles aan konden doen.
Ja.
Dus ik ging met volle goed moed naar de uroloog om eens na een aantal zeer onplezierige onderzoeken die ik eigenlijk nooit meer wil. Maar ging ik naar het gesprek zo van, nou krijg ik de uitslag. Ja. En dan ga ik wel hem vertellen dat ik dat niet in Venlo voor ga zetten, maar in Grunau. Dus ik ga daar eigenlijk vrij relaxed zitten. Ja, goed, het is natuurlijk erg dat je het hebt, maar het is wel aan te doen.
Heel nuchter.
En zijn opmerking was, ik heb slecht nieuws. Je hebt fase 4 en de hoogste score. Dus er is eigenlijk niks meer aan te doen. En toen had ik zoiets van, daar gaat Grunau. Er is niks meer aan te doen. Ja, en dan zakt de wereld onder je weg. Niks meer aan te doen is, dat is einde.
Ja.
En daar schrik je natuurlijk.
En bedoelde hij dat in de zin van, we kunnen het niet meer wegkrijgen of we kunnen er helemaal geen behandeling over geven?
Het kwam mij zo over van, er is niks meer aan te doen. Ja. Zo werd de boodschap gebracht. Ja. Hè? En zo komt het dan binnen. En dan zit je daar, gelukkig samen met mijn vrouw, die nog wat zinnige vragen kon stellen. Maar ik had echt zoiets van... Maar
toen kwam de klap wel echt? Toen merkte je
ik denk, ik zit hier in de verkeerde film.
Ja.
Dit is niet wat ik verwacht. Dus zo ging ik hier niet naartoe. Dit had ik niet zien aankomen.
Nee. En even terug op de tijdlijn. Hoe lang is dat nu geleden?
Dat is juli vorig jaar.
Oké, dus eigenlijk nog heel recent.
Ja.
Ja.
En toen bleek ook nog dat mijn nieren niet meer goed werkten. En dan sta je daar en dan zegt hij, je moet eventjes hier naar het eind van de gang. En dan leren ze je nog wel even hoe je een katheter zelf aanbrengt. En ik ga zoiets van, en we kunnen nog een hormoontherapie doen. Ik denk,
maar dan zie je hoe...
Dit komt binnen.
En hoe belangrijk het is hoe zo'n boodschap dan ook gebracht wordt, hè?
Ja, nou, dat had naar mijn idee iets anders gekund.
Ja.
Ja, of ik door alle emoties heb ik het niet goed opgevat. Maar ik denk dat dat achteraf op een andere manier had gemogen. Ja. Dat ze niet hadden gezegd, we kunnen niks meer aan je doen. Nee, we krijgen het niet meer weg. Maar we kunnen je wel nog helpen.
Exact.
Hè?
Waar de wereld van verschil is natuurlijk. Hè?
Ja,
misschien hetzelfde idee erachter, maar het komt anders binnen natuurlijk.
Ja, nou dat. En dat was wel een lastige. Ik had 3 uur later mijn eerste hormoontablet. Dus dat dan wel. Maar dan zit je in een film waarvan je eigenlijk helemaal niet beseft dat je een hormoontablet krijgt. En dat je naar een juffrouw mag die je gaat wijzen hoe je een katheter bij jezelf gaat inbrengen. Ja, dat zijn allemaal dingen.
Tot voor een paar weken daarvoor had je nog nooit gedacht aan überhaupt ziek zijn.
Nee. Ik was ook nooit ziek.
Nee.
Nooit ergens last van. En nou heb je ineens ergens last van. En van het een werd het erger. Ik ben toen ook in het ziekenhuis beland. Omdat mijn nieren het niet meer deden. En ik kon hier de trap nog niet meer op.
Is dat een gevolg van de prostaatkanker?
Dat is een samenloop van. Ja, ja, weet je, je kunt niet meer goed plassen. Dus je plast niet leeg. Dus je nieren lopen, of je blaas loopt vol. En je nieren verwerken het niet. En dan gaan je nieren falen geven. En dan ben je op min of meer jezelf aan het vergiftigen. Dus
die katheter was essentieel?
Die was essentieel, maar die moest ik eerst zelf doen. En dat is een mindset, denk ik, voor iedere man die je niet zomaar doet.
Nee, dat geloof ik meteen. Ik heb het wel eens gehad en ook erbij geweest. Hè? Niet alleen onder narcose, maar en dat vond ik al heel onprettig. Laat staan zelf doen, dat is toch wel weer
en dan
een
iedere
stap
dag.
Verder. Iedere en, dag?
In eerste instantie zeggen ze van, je moet dat nu zelf gaan doen. Dus 1 keer in de paar dag. Ja, en het begint daar maar eens een keer aan. Dat was ook niet duidelijk, dus ik ben dat eerst een week niet gaan doen. Maar toen voelde ik me slechter en slechter worden. Ik denk, nou moet ik.
Ja.
Dan ga je met je slangetje naar de badkamer en dan loop je 20 rondjes over de badkamer. En denk je, het moet nou toch gebeuren. Het moet er toch in.
Ja, je hebt niet geen
keus. Je hebt geen keus.
Nee, zeker niet als je jezelf lichamelijk voelt achteruit gaan. Dan moet je wel.
Je hebt geen keus. Ja. En dan mag je dat 5-6 keer per dag doen.
Zo.
Dat is geen feestje. En uiteindelijk heb ik in het ziekenhuis gekomen en heb ik een vaste katheter gekregen. Ja. Maar ik heb een week in het ziekenhuis gelegen om dat allemaal weer op orde te krijgen. En dan kom je thuis. Ja, en dan ben je slechter aan. Maar ik moest dat op orde hebben, anders kon ik niet aan de chemo beginnen.
Want wanneer werd dat jou verteld? Van, we kunnen die hormoontherapie vertellen?
Ja, gelijk. Dat was wel gelijk. Maar dat moest ik naar een oncologe. Dit was via de uroloog. Die regelde mijn nieren en mijn hormoontherapie. En de oncoloog ging mij dan vertellen hoe dat met de chemo moest. Maar ik kon pas aan de chemo beginnen als mijn nieren in orde waren.
Ja.
En dat was op dat moment niet. Dus een weekje ziekenhuis, een weekje... Vond ik wel fijn trouwens hoor. Je hebt dan zoveel emoties en zoveel ellende, dat het ook niet erg is om een weekje alleen in het ziekenhuis te liggen. Ja, voor mij was dat zo. Ik kreeg het op die manier even voor mezelf rust en op orde. Ik denk dat ze het hier thuis ook wel even een plaats moesten geven, alle ellende.
Ja, dat geloof ik wel. Maar ik kan me wel ook voorstellen dat het frustratie geeft. Hè? Dat je krijgt die diagnose en dan wil je eigenlijk misschien het liefst vandaag al beginnen met die chemotherapie ook. Ja, dan wil je de middelen inzetten. En dat je dan weet van het gaat nog een tijd duren. Want ik moet eerst zorgen dat die nieren weer optimaal functioneren.
Ja, maar dan heb ik zoiets van dan gaan we zorgen dat dat werkt.
Ja.
Ja, dat zit in mijn hoofd. Maar en ja, dan gaan we daar maar voor.
Ja.
En dan gaan we gewoon naar het ziekenhuis. En dan komt het wel goed. Ja. Ja, zorgen dat we daar alles doen wat de voordelen is van het herstel. Nou ja, ik heb daar een week gelegen en ik ben daar uitstekend verzorgd. Ja, en dat was precies een week genoeg. En de week daarna begon mijn chemo.
Oké, dus in die week is het gelukt om die nieren weer te herstellen?
Ja.
Ah, dat klinkt redelijk snel. Of was dat ook wel...
Ja, dat had een gevolg met de katheter en het leeghalen en dan bla bla bla. Dan komen je nieren tot rust en dan...
Ja, en misschien ook wel hè, dat je toch verder relatief jong bent, gezond bent, sportief bent.
Ja, conditie.
Ja.
Dat is denk ik mijn lijfspreuk geworden.
Ja.
Conditie.
Ja, maar dat is denk ik ook nog eigenlijk het enige wat je nog zelf in de hand hebt. Hè? Hoe die ziekte zich ontwikkelt, daar kun je niet veel aan doen. Het enige wat je kunt doen is denk ik zorgen dat je fit bent en dat je toch zo goed mogelijk in je vel zit.
Ja, maar ik heb me wel in mijn omgeving afgevraagd naar andere mensen die ik dan ken. Wat is conditie en wat is doorzetten? Voor mij was het van, ik kon hier de trap nog niet meer fatsoenlijk af. Dus ja, kom op man, schouwers eronder en zorg dat dat kan. En ga naar de oncologische fitness en ga trainen dat allemaal weer kan.
Ja.
En omdat ik heel veel gesport heb, weet ik wat spierpijn is. En weet ik, dan zet je af en toe een tandje hoger om toch bovenop die berg te komen met je mountainbike of te voet. En ik kan me voorstellen dat mensen die niet sporten of bijna niet sporten, dat tandje hoger, dat een heel aan lager ligt.
Ja.
Die dan veel minder makkelijk...
Die stap nog zetten.
Ja, die volgende stap zetten om wel dat tandje hoger te doen, om toch nog die energie te krijgen. Want
ja.
Het heeft mij wel geholpen.
Ja. Ja, en toen begon je aan die chemo. Hè, dat is dan weer mentaal. Dan ga je lichamelijk beter voelen, maar je weet van, hey, ik ga direct aan een vervelend medicijn beginnen.
Ja.
Met wat voor gedachten begon je eraan? Wat was de gedachte vanuit de medici? We gaan daarmee zorgen dat de uitzaaiingen kleiner worden, of we gaan het proberen stil te leggen?
Ja,
of...
we gaan duidelijk de boodschap bij de oncoloog, daar heb ik een eerste gesprek mee gehad. Ja, en dat was geen goed gesprek. Dat was duidelijk van, ja, we krijgen dit nooit meer weg. Maar we gaan kijken, alles wat wij nu doen is levensverlengend.
Mm-hmm.
En... ja, dat gesprek is natuurlijk niet mooi en het gaat over een vervelend onderwerp. Maar ik heb haar na het gesprek wel bedankt voor het gesprek. Omdat ik het een fijn gesprek vond.
Dat zal voor een algemeen luisteraar heel gek klinken. Hè? Je hoort in dat gesprek, wordt nogmaals bevestigd dat je niet meer beter wordt. Maar ondanks dat kan het een goed gesprek zijn natuurlijk.
Ja, dat.
Hoe zij zich opstelt en wat je bijvoorbeeld eerder merkt.
Ja, hoe ze het uitlegt, hoe ze het opstelt. Het was duidelijk. Het gaf op een of andere manier... Ik denk, ik leg het nou bij... Ja, het ligt bij haar.
Mm-hmm.
Ja, of ligt niet bij haar. Maar zij gaat dit met mij doen.
Ja.
En dat gaf me een goed gevoel. Dus ja.
Ja. Ja, je legt toch je vertrouwen in
ja, en ik had er vertrouwen in. Ik denk ook voor haar is het niet te zeggen van... Hé, dat gaan we oplossen. Want ik denk iedere kanker en iedere chemo is anders... en werkt op mensen anders.
Ja.
En je krijgt daar... heel veel mensen hebben dan ook, als je aan de eerste chemo begint, allemaal adviezen van... Oh ja, maar dan word je ontzettend misselijk van. En daar kun je dit van krijgen. En daar kun je dat van krijgen. En dat kun je gebeuren. En dat kun je... Ik zeg, willen jullie er allemaal alsjeblieft mee ophouden? Ik ga het niet lezen. Ik ga het ervaren.
Ja.
Als je me nu gaat vertellen vooraf wat ik ervan kan krijgen en ik krijg het niet, dan heb ik me daar alleen maar druk over zitten maken. Dus mijn motto is, deal met het probleem als het probleem zich voordoet. En niet eerder.
Ja.
Want dan maak je het jezelf ook alleen maar moeilijk.
Ja, mooi. Ik vind het mooi dat je het zo zegt. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, dan doe ik dat toch weer net anders. En dan ben ik door de jaren heen een realist geworden. En kijk ik juist ook naar de negatieve kant die een behandeling mij zou kunnen brengen, zodat ik daar rekening mee kan houden. En ik heb zelf gemerkt dat als ik vanuit ga van, hey, het zal wel goed, de behandeling of de bijwerkingen zullen bij mij wel meevallen, en het valt dan toch tegen, dat die klap dan groter is. Dus zo werkt het dan weer voor mij. Ja, maar ik snap jouw beredenering ook heel goed.
Ik heb niet, het zal wel meevallen. Ik heb alleen iets van, ja,
ik laat het op me echt om afkomen.
Ik weet niet of ik het krijg.
Nee.
Dus als ik het krijg, ja, dan zal het wel tegenvallen, niet meevallen.
Dus je gaat nergens vanuit?
Ik ga nergens vanuit. Het heeft alleen maar zin om met de dingen te dealen waar je last van hebt.
Ja.
En je niet zorgen te maken over dingen die je misschien helemaal niet gaat krijgen.
Ja, nee, dat is. Maar inderdaad hoor je dan ook vaker dat mensen er dan positiviteit bovenaan zetten en dan er maar vanuit gaan dat zij weinig bijwerking hebben. En als het dan
dat heb ik niet.
Nee, oké. Okay. Okay.
Nee, ik ga het ook niet zitten lezen van tevoren van, hey, je kunt er dit of dat van krijgen. Ja, dat is wat het is. Ook met al die medicijnen, ik had zoveel medicijnen. Als ik al die dingen was gaan lezen,
ja,
bijsluiters was gaan lezen, ja, dan was ik denk ik nog veel zieker geworden.
En heb je dat dan wel met het uitzoeken van welke opties er eventueel nog zijn voor jou, buiten de chemo, wat er eventueel, stel dat dat dadelijk een keer niet meer werkt, wat er dan nog is? Of ben je daar ook niet mee bezig?
Doen we dan.
Ja. Ja.
Doen we dan. Daar hebben we het wel over gehad, ook met de oncoloog, dat er in Nijmegen nog mogelijkheden zijn en studies zijn. Maar dat is nu niet. En nu is er een studie die er misschien dan niet is.
Ja.
Dus ja, ik kan me nu wel verheugen op een studie die er dan niet is. Ja.
Ja.
Dat is eigenlijk hetzelfde. Ik ga me niet verheugen of druk maken om iets wat er dan wel of niet is. Op het moment dat ik dan moet, dan...
Ja, en dat lukt ook. Ook als je s'avonds in bed ligt en er schiet van alles door je hoofd, dan lukt het ook om je dan nu niet druk over te maken?
Grotendeels. Ja. Natuurlijk heb ik mijn momenten dat ik me... wat is me nou overkomen? In het begin, ik loop iedere morgen op de hei. Gelukkig heb ik wel vaak mensen die met me meelopen, maar in het begin liep ik er ook wel eens alleen. Ja, en dan schiet je vol en dan heb je daar last van. En s'avonds in mijn bed, ik val in slaap en ik ben weg. Maar ja, je hebt er overdag wel eens last van. Of je hebt de verkeerde muziek aan staan, dat je daar emotioneel door geraakt wordt en dat je daar last van hebt.
Maar dat mag ook, hè? Dat hoort er ook bij. Hè?
Dat vind ik ook niet erg.
Ik zie dat altijd wel als een bijwerking van de ziekte. Dat hoort erbij. En als dat er helemaal niet zou zijn, dan zou het ook vreemd zijn.
Nee, dat is er zeker. Maar op zich niet zoveel. Ik kan me daar redelijk in wegzetten. Maar je komt ook mensen tegen die stomme opmerkingen maken, dat ik denk van, nou, dat is het. Ik ben in de sportschool iemand tegengekomen, nou, werkelijk, dat is zo... Ja, daar heb ik echt last van gehad. Ja.
En hoe reageer je dan?
Daar kwam iemand op me af en in de sportschool en die zegt van, hey Harm, hoe is het met jou? Die wist helemaal niet dat ik ziek was, dus ik vertel wat ik heb en zegt hij, dan heb je nog maar een paar maanden, hè? Ik zeg, heb je nog maar een paar maanden? Ik zeg, er zijn mensen die lopen hier jaren mee. Er zijn heel veel mogelijkheden in de medische wereld. Nou, daar moet je maar niet op tellen. Dat is maar voor een enkele happy few gegeven, dus stel daar maar niet op. Ja, dit soort lomp gedrag.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ik vind het een boer.
Ja.
En die mensen snappen het, denk ik, niet. Ik heb geen idee. Ik heb daar niet op gereageerd, hoor. Want ik denk, dat moet ik niet doen.
Nee.
Ik heb daar wel over nagedacht, van als ik hem nou de volgende keer tegenkom in de sportschool, en hij vraagt me er nog een keer naar, dan leg ik hem uit dat hij in ieder geval de lompste is die waar ik het meeste last van heb gehad met zijn opmerking.
Ja, heel goed. En dat mag denk ik ook. Hè? Want het zijn over het algemeen, denk ik, is mijn ervaring vaak mensen die zelf nog niet zo heel veel hebben meegemaakt. En die dan maar gewoon iets roepen wat ze ergens een keer gehoord hebben. En dat...
Ja.
Die zich dan niet verplaatsen in jou als patiënt.
Ja.
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 En dat mag best gezegd worden dat jij als patiënt daar last van kunt hebben.
Ja.
Op een nette manier uiteraard.
Ja, maar... nou, dat doe ik wel. Ik zeg wel steeds meer dingen.
Ja.
Ja. Dat ik denk van, ja jongen, ik praat er makkelijk over. Ik heb er echt geen probleem mee. Als mensen alles mogen ze me vragen, dat wil ik ze allemaal uitleggen. Heb ik ook geen moeite mee. Maar ik merk wel dat dat voor mensen moeilijk kan zijn.
Ja, nee, maar wat je net ook zei bijvoorbeeld van, ik hoef niet allemaal die goed bedoelde adviezen of in ieder geval die dingen te horen die mogelijk kunnen komen van de GMO. Gewoon duidelijk aangeven van, ik heb die behoefte niet om dat nu van jullie allemaal te horen.
Ja,
hè, dat zijn zo'n uiteenlopende dingen en dat werkt voor jou niet.
Nee.
En daarom is het ja, ook goed om dat jij jouw gevoel uitspreekt daarin.
Nou, maar dat zeg ik ook tegen iedereen. Ja. Ik zeg, we dealen er pas mee als we het hebben. En als we het niet hebben, hoeven we er niet mee te dealen.
Ja, mooi.
Ja.
En nu zijn we een tijdje verder. Heb je de GMO, daar ben je al, heb je al de nodige ervaring mee?
Nou ja, ik heb de eerste traject waren 6 GMO's. En daar was ik op 19 december op mijn verjaardag mee klaar. Ik denk, nou mooi. Mooi verjaardagscadeau, laatste GMO, de afdeling op fly getrakteerd. en mijn verjaardag gaan vieren en een beetje ja, kijken hoe het nu verder gaat.
Ja.
En hopen dat dat nog lang is, want we kunnen natuurlijk niet voorspellen wanneer de hoeveel... Je kunt niet onbeperkt GMO's krijgen, heb ik begrepen. Nee. Dus ja, hopen dat de volgende nog even op zich laat wachten. Alleen binnen 3 maanden ging mijn plassen weer achteruit. Ging mijn PSA weer omhoog.
Het eerste beeld, na de chemo, is er ook bloed geprikt en een scan gemaakt, denk ik?
Ja, dat heb ik. Omdat mijn versie blijkt heel erg agressief te zijn. Ik ben vorig jaar januari op 0 getest en 4 maanden later zit je vol. Het geeft aan dat het een hele agressieve versie is. Dus ik was daar wel een beetje op bedacht van ja, blijf maar alsjeblieft. Na die chemo regelmatig testen.
Ja.
En in het begin gingen die waardes gingen inderdaad nog iets omlaag. En die botwaardes die zaten in het groen en mijn PSA ging omlaag. En toen ineens ging dat weer langzaam omhoog. En ja, toen merkte ik ook met plassen dat dat weer minder werd. Ik denk, dit word ik niet vrolijk van. Ja, toen een test gedaan, weer een MRI. Nou, is eigenlijk niet zoveel op te zien. Misschien is het een tijdelijke sprong. Nou, een maandje verder, ja, absoluut weer omhoog. Ja, nou, ik mag weer aan de chemo. Daar is weer een klap die je krijgt waarvan je...
Ja, zeker als je na zo'n traject eigenlijk ziet van, nou, er is effect. Hè, dan ga je er ook vanuit dat dat een tijdje aanhoudt.
Ja.
Ja, en dan is het alweer binnen 3 maanden eigenlijk, of binnen een aantal maanden kun je
moet
weer
je weer beginnen. Ja. Dan moet je denken, oh, daar gaan we weer.
En is het dan dezelfde therapie?
Nee, ik heb in het begin heb ik een therapie gehad. En ja, daar mag ik van geluk spreken. Ik ben mijn haren niet verloren en zo. Dus je ziet aan mij eigenlijk niks.
Kijk je daar tegenop, als dat zou gaan gebeuren?
Nou nee, daar had ik me in eerste instantie op ingesteld. Ik wist helemaal niet dat kon, dat je chemo kon krijgen. Maar ja, ik vond het op zich achteraf wel fijn.
Ja.
Dat je gewoon over straat loopt en ik vond het prima.
Dat je nog handen
Ik moest alleen van die handschoenen aan van min 22 graden. Tijdens de chemo. En een ijsmuts op om haren niet te verliezen. En die handschoenen waren voor de neuropathie.
Ja,
ja dat was verrekt koud. Maar goed.
Maar het heeft gewerkt.
Het heeft gewerkt. Ja, en dus ik was daar blij mee. Toen denk ik, ja, nou krijgen we chemo nummer 2. Ja, daar hoef ik helemaal... Daar blijven mijn haren ook zitten. En ik hoef geen muts op en ik hoef geen handschoenen aan. Okay. En ik voel me met chemo 1... had ik na 3 dagen lag ik hier op de bank en was ik helemaal klaar na de chemo... Dan kreeg ik een klap en dat duurde weer 2-3 dagen. En dan krabbelde ik wel langzaam op.
Ja, en dat is dan een kuur per 3 weken?
Dat was een kuur per 3 weken en dat was 6 keer.
Ja, en dan begin je nu weer aan een tweede?
Ja, dat is familie van dezelfde chemo, van die vorige chemo, maar net iets anders. Wat ze me hebben uitgelegd is chemo A, zeg maar, valt op manier van A, de slechte cellen aan. En chemo B valt op een andere manier die slechte cellen aan. En... Ja, ik heb gevraagd wat ik allemaal mag blijven doen tijdens deze chemo. Want ja, ik ben uitgedaagd om te zwemmen. Daar betaal ik denk ik wel over.
Ja, zeker.
Dus ik ben met zwemtraining begonnen. Ik ga 2 keer in de week naar de oncologische fitness. Dat doe ik niet in het ziekenhuis, maar dat doe ik bij bij Fysiocentrum Tegelen. Omdat je daar niet tussen alleen maar mensen in het ziekenhuis zit. En je komt er al genoeg. Dus het is beter om dat in een meer... vrijere omgeving te doen. En dan wandel ik nog iedere dag. Dus ja, bewegen, bewegen, bewegen. Waarom kwam ik hierop?
Je zei die eerste chemokuur eigenlijk, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Je merkte na 3 maanden, na het einde van die kuur alweer, dat je weer meer klachten kreeg.
Ja.
Maar je moet nu nog beginnen aan die tweede.
Nee, die tweede ben ik 3 weken geleden aan begonnen.
Ah, sorry. Oké.
Ja.
Dus de merk je al iets in de klachten of niet?
Nou, dat is deze keer dus ook veel minder.
Oké.
Ik heb, ik denk van ja, vorige chemo kreeg ik na 3 dagen stortte ik af.
Mm-hmm.
Dus ik had nu zoiets van, nou, laat maar komen. Het is natuurlijk een andere chemo. Dus misschien na 3 dagen, misschien na 2 dagen, misschien na 5 dagen. Dus ik heb, de volgende chemo is nou over een week. Halverwege weet ik dat je weerstand minder is na 10 dagen. Dus ja, we gaan het maar gewoon beleven.
Ja.
We zien wel waar het schip strandt. Ik heb gevraagd wat ik allemaal mocht blijven doen. En dat is al bij mijn sporten mocht ik blijven doen. Dus ik denk, ja, blijf maar sporten en bewegen. En kijk maar waar het schip strandt.
Ja. En die klachten die erger werden na de eerste chemo? Nadat je merkte...
Niet.
Nee?
Nee, ik had krachtverlies. Op het moment dat ik echt inspanning moest leveren, dus zwaarder tillen of iets meer door moest zetten, ja, dan ging het niet. Of moest bukken, dan werd ik duizelig. Word ik duizelig. Dat soort dingen. Dus als het maar gedoseerd bewegen is, dan gaat het wel. Maar op het moment dat ik echt zwaarder aan moet, dan mis ik daar wat.
Ja. Ja. En heeft dat heel veel invloed op de kwaliteit van leven nu voor jou? Of kun je je leven daar een beetje op aanpassen?
Ja, daar moet je je leven op aanpassen.
Ja.
Het is niet anders, hè?
Ja,
het is, je hebt ermee te dealen. En je kunt daar een punt van maken. Of je kunt daar zeggen van, nou ja, dit is het.
Ja.
Ja, en daar doen we dit mee.
Ja.
En als ik dat met bewegen of met oncologische fitness kan verbeteren, nou, dan doen we dat.
Ja.
Dan gaan we daarvoor. Dat.
Ja, mooi. En hoe zien die dagen er dan nu uit? Doe je nog iets aan van werk? Ben je daar nog mee bezig? Of ben je puur
Ik heb een eigen zaak. En daar laat ik me natuurlijk wel zien. Ik bedoel, ik heb daar gelukkig 2 dames zitten die dat helemaal... Die hebben alle papieren, die kunnen alles van me overnemen. Dus ook daar was ik vorig jaar zielsgelukkig dat ik gewoon ziek kon zijn.
Ja.
Dus het is lastig met een eigen zaak om gewoon te zeggen... Ik ben ziek en ik ben er niet meer, jongens...
Maar aan de andere kant is het ook natuurlijk een compliment naar jezelf toe. Dat je het bedrijf zo hebt ingericht en zo de mensen om je heen hebt gebouwd, dat kan.
Ja, maar daar sta je niet bij stil als je je zaak aan het opzetten bent. Tenminste, ik
niet.
Nee,
maar het is je wel gelukt.
Want ik was nooit ziek, dus ik hoefde daar helemaal niet, daar heb ik nooit over nagedacht. Ik heb gelukkig een team daar zitten die dat feilloos konden opvangen.
Ja.
En die dat nu nog doen. Maar ja, goed, ik loop een paar keer per week ga ik naar de zaak en dan ga ik daar gewoon eventjes mijn praatje doen en mijn dingen doen. En dan ga ik weer.
En kun je dat ook parkeren? Lukt dat ook? Om dan weer te gaan? Of ben je dan toch weer snel
geneigd?
Ja,
weet je, mijn lichaam geeft wel aan.
Ja.
Dat ik te lang gezeten heb. Ja. Of moe word. Of tussen de middag wat langer op de bank moet liggen. Op het moment dat mijn lichaam aangeeft dat ik een dutje moet gaan doen. Ja, ga ik.
Ja.
Tabé. Ik ben daar eigenlijk niet. Maar dit is je eigen zaak. Dus je komt daar.
Ja. Ja, geloof ik. Ja, mooi om te horen hoe goed het je eigenlijk lukt, als ik het zo hoor, om je over te geven aan de situatie.
Ja, heb je keuze?
Ja, ik denk niet dat
er wat van maken.
Zelfsprekend is natuurlijk.
Maar je moet er wat van maken. Ik heb van begin af aan gedacht van ja, wat moet ik nu? Moet ik nu thuis op de bank gaan zitten en naar de muur gaan zitten kijken en denken, ja, ik heb nog maar een paar jaar. Hoeveel weet ik niet. Maar,
zou je het willen weten?
Nou, dat heeft mijn vrouw in het begin gevraagd. Van wat is de verwachte levensduur? Daar hebben ze toen iets op gezegd. Vervolgens vroeg ze dat bij de volgende chemo weer. En toen heb ik gezegd, stop hiermee. Ik wil dit is niet relevant. Net als al die andere zaken.
Ja.
De chemo werkt bij iedereen anders. Stel nou, ze zeggen, je hebt nog 3 jaar of nog 5 jaar. Moet me daar dan nu op gaan focussen? Dadelijk hebben ze in 5 jaar tijd weer iets uitgevonden. En dan heb ik me ingesteld dat ik nog 5 jaar heb.
Ja. Nee, maar eens, dan ga je dan naartoe leven, hè? Dat moet niet, hè? Dan ga je langzaam
moet je,
onbewust
je moet nergens
aftellen.
Nee. Ik heb op een gegeven moment een heel mooi voorbeeld. Stond ik in de winkel en denk, ik moet een nieuwe winterjas. Ja, moet ik me die nog kopen? Zo sta je dan in het begin als je in die mode zit. Toen dacht ik, als ik hem niet koop en ik leef nog 10 jaar, dan loop ik 10 jaar in die oude jas. Nee, je moet vooral doorgaan met alle normale dingen.
Ja.
Je moet het gewoon... Dan stel... dat je nog 20 jaar krijgt. Ja, dan heb je 15 jaar te vroeg ben je gestopt met...
Met... Ja, en dat maakt het ook... Ik denk niet dat het gek is, hoor. Dat op die momenten dat je daar aan denkt. Hè, dat het toch even door je hoofd schiet.
Nee, maar die dingen kom je dagelijks tegen. Dat je denkt van, ja.
Ja, dat hoort er ook weer bij.
Dat hoort erbij. Ja,
die moet je ook niet wegstoppen. En als je merkt dat te veel met je gaat doen, is denk ik ook goed om dat uit te spreken naar je vrouw, naar je kinderen.
Ja,
naar
maar
wie
dat
dan
geeft
ook.
Je ook, ook dingen plaats. Toen die man die stomme opmerking maakte in die sportschool, ja, daar heb ik toen niet op gereageerd. En toen ben ik naar huis gegaan. Toen denk ik, ja, kan ik hier wat mee? Toen denk ik, ja, ik kom natuurlijk nog meer van dit soort onhandige mensen tegen. Dus ja, dat leert je ook te incasseren, dit soort dingen. Dus ik probeer daar wel overal wat uit te halen. Er is in mijn omgeving ook iemand gelijk aan met mij aan de chemo begonnen. Gelijk met mij klaar met de chemo en die was prima. En een maand later, of anderhalve maand later, was het dood.
Ja.
En daar kreeg ik ook een klap van.
Tuurlijk.
Ik denk, potverdomme, wij zaten er gelijk in. We zijn er gelijk uit. En toen ging die dood. En toen denk ik, dat zou mij ook kunnen gebeuren.
Ja.
En ja, toen denk ik ook van...
Dat druk je echt met de neus op de feiten natuurlijk.
Dit is ook wel iets, dat moet je overkomen. Daar moet je op een of andere manier iets uithalen dat je er sterker van wordt. Want dan kom je meer tegen. Er gaan altijd mensen dood in je omgeving.
Ja.
En daar moet je niet uit de weg gaan. En ook zo'n lompe opmerkingen moet je niet uit de weg gaan.
Nee, dat kan natuurlijk
dat
op dat moment
frustratie geven.
Dat moet je
zelf wel een beetje
geven,
body
maar,
geven om...
Ja, en uiteindelijk echt, denk ik, Harm, het is onkunde van hun. Hè.
Ja.
Dus, dat kun je in je opnemen. Maar aan de andere kant moet je dat ook, denk ik, een beetje links erin, rechts eruit. En ergens proberen ervan uit te gaan dat het vanuit een goede bedoeling is. Hè, want dat is 9 van de 10 keer ook zo.
Dat is het.
Ja,
maar het raakt je.
Ja. Ja, en zeker die eerste paar keer.
Dat en daar moet je mee omgaan. En dan moet je denken van, dat gaat me vaker gebeuren. Maar dit was onverwachts. Allebei die dingen waren onverwachts. Daar heb ik echt last van gehad.
Ja.
En nu kan ik daar prima mee overweg. En als er me nu nog zo eentje tegenkomt, krijgt hij gelijk een antwoord.
Ja. Ja.
Dat.
Ja, maar dan zie je inderdaad ook weer dat je daar zelf ook in groeit. En dat je steeds beter zelf leert omgaan met de situatie. En dat het...
Ja, dat.
Ja. Ja. Ja, dan komen we nog op een ander mooi stuk. Je hebt natuurlijk ook het hef in eigen handen genomen om in ieder geval bij te dragen aan onderzoek naar kanker.
Ja.
Ja,
dat was ook een uitdaging. Ik was bij mijn oncologe en die vond mij sportief genoeg om te zeggen van is dat niks voor jou om mee te doen aan Swim to Fight Cancer? Ja, en ik had zoiets van, waarom niet? Mm-hmm. Ik ben sportief, ik vind het wel een uitdaging, ik heb wel... Lijkt me een mooi initiatief. Dus ik ben daar de wachtkamer uitgelopen en wij gingen stapten in de auto met mijn vrouw om mijn dochter op te zoeken in Tilburg. En onderweg zeg ik tegen mijn vrouw, kijk eens wat dat is. Maak eens een account aan en geef me maar op. En ze zat dat in te vullen in de auto en ze zegt, ja, wat moet je een bedrag daar neerzetten wat je denkt op te halen? Zal ik €750 neerzetten? Ik zeg, €750? Ik zeg, we hebben tot augustus. Dat zijn nog zoveel maanden. Zet daar gewoon €5.000 neer. Of €4.000. Ik weet even niet meer. Of 2,5. Ik weet even niet meer waar we mee begonnen zijn.
Ja.
Nee, volgens mij 2,5. En,
vond je het niet lastig omdat je toen wist van dat is pas in augustus? Ben je daar dan ook niet mee bezig?
Nou, ik denk als mijn oncoloog zegt dat ik er in augustus aan mee kan doen.
Waarom zou ik dan anders denken? Nee, helemaal mee eens.
Anders had ze me er niet voor geport.
Ja.
Denk, dan heeft zij de opdracht om mij te zorgen dat ik augustus haal.
Ik ben in augustus. Ja.
Nee, maar goed, ik hoop nog veel langer te halen. Maar
tuurlijk. Maar,
dat grapje maak je er dan over. Ja. Maar dan zit je daar. Ja, dan maken we er maar €2.500 van. En dan we hebben tot augustus. En als we het niet halen, is dat geen schande. Want,
het is gewoon een streefbedrag.
Het is een streefbedrag. Ja. En het is toch allemaal voor het goede doel. Al halen we €100 op. We doen het allemaal vrijwillig, hè?
Ja.
Dus ik dat op een paar groepjes waar ik in zit geappt. En die, hoe moet dat? En goed idee en leuk. En, maar we hadden helemaal niet gekeken. We hadden ons alleen maar aangemeld. Dus er ging een weekend overheen, hier en daar wat vragen. En ik denk, weet je wat? Ik ga dat nou goed doen. Ik maak een verhaal. Ik zet dat verhaal erop. En ik pak alle adressen in mijn telefoon. En die mail ik dat.
Ja.
Ja, en toen ben ik me kapot geschrokken. 24 uur later hadden wij volgens mij €4.000 of 2.500, €3.000. Hadden we ruim over ons streefbedrag heen in 24 uur. Ik denk, dit is niet waar. Dit is bizar
ja.
dat dat zo snel gaat. En ik werd zeer geraakt door allemaal reacties die ik kreeg, appjes, mailtjes. Ook van mensen die ik al, ja, die mij dat via Facebook hadden gevonden. En ja, dat raakte me ook.
Ja, ja, ik dat denk geloof
van,
ik.
Poh, ja. Dit is heftig.
Zoveel mensen mee willen gaan in jouw idee en dan ook daadwerkelijk ja, en geld overmaken.
Geld overmaken en fatsoenlijk. En
wat ja, voor mensen natuurlijk iets concreets is om te doen. Hè? Want, ja,
we worden er dagelijks om gevraagd.
Ja. Nee, maar, ja, we hadden het er straks al voor de podcast ook even over. Op het moment dat jij als kankerpatiënt tegen jouw omgeving vertelt van hey, dit is mijn verhaal, ik heb prostaatkanker, zo en zo ziet het eruit. Dan is het voor de naaste omgeving heel moeilijk om concreet iets te doen. En vaak weten mensen ook niet wat te doen. Maar als jij dan een aantal maanden later met de vraag komt van hey, dit is mijn idee, zouden jullie hier een bijdrage aan willen doen? Dan is dat voor die mensen natuurlijk ook iets van hey, nu kan ik concreet iets voor Harm doen. En ja, dan gaan ze dat kennelijk, hebben ze dat heel graag ervoor over.
Ja, ik heb niet gevraagd om het voor mij te doen. Ik heb het gevraagd om het voor het onderzoek te doen.
Ja.
We krijgen er allemaal mee te maken.
Ja.
Alle mannen gaan dood met prostaatkanker, niet aan prostaatkanker.
Ja.
Dus ja, hoe belangrijk is het dat ze onderzoeken doen naar de diverse soorten kanker en de diverse soorten dingen. En dan moeten ze gewoon geld voor binnenhalen. Mocht ik daar geen baat bij hebben, dan mijn kinderen of de generatie daartussenin, weet ik veel. Maar ja, dat we maar geld ophalen, dat was eigenlijk mijn doel.
Ja, mooi hoor. Want even kort samengevat, dus Stichting Fight Cancer is een landelijke organisatie en die vaak in de grote steden sportevenementen organiseren. En in dit geval is dat een zwemevenement in Venlo.
Ja.
En daarvoor heb jij dus een mooi team samengesteld.
Ja.
Die mooi geld hebben opgehaald.
Ja, dat is ook gegroeid. Ik heb dat toen in de ether gegooid, zeg maar, dat ik dit wilde gaan doen. En toen werd ik benaderd door Maud Peuten, die geeft hier zwemlessen en instructies voor mensen die ook grotere afstanden zwemmen en wedstrijden zwemmen. En die benaderde mijzelf, van Harm, ik ga jou helpen.
Oh, mooi.
Ook zoiets van een poef. Ik werd er nog iemand opgebeld die in het open water zwemt en zegt van Harm, ik ga jou helpen. Dat waren allemaal mensen die spontaan, zonder dat ik daarom gevraagd had, mij benaderden van hey, dit is tof wat je doet, je verhaal is bijzonder. En wij gaan dat doen. En dat zijn dingen die raak je enorm.
Ja.
Ja, en dan krijg je allemaal die sponsors die ineens doen. Dan gaan er ineens mensen, ik ga met je meezwemmen. Dus ja, toen hebben we maar een team gemaakt van zwemmen met Harm. En dat groeit ook. Mijn zoon die werkt bij een bedrijf in Eindhoven. En ja, dat halve bedrijf gaat geloof ik meezwemmen. Die baas zegt, wij sponsoren dat.
Ja,
ik vind het echt heel bijzonder wat er allemaal gebeurt.
Ja, ze zien dat er toch gewoon heel veel mensen zijn hè, die iets goeds willen doen. En wat je al zei, iedereen heeft wel een link met de ziekte. Of ze het nou zelf hebben of hebben gehad. Of dat ze
iemand helaas.
Kennen. Ja, helaas is het zo, maar dat is niet anders. En dit zijn concrete dingen die wij als burgers kunnen doen om daar ons steentje aan bij te dragen.
Ja.
Ja.
Ja, en op onze eigen gezondheid letten, denk ik.
Ja, absoluut.
Ik denk dat we door middel van eten en dergelijke een hele hoop foute dingen binnenkrijgen in ons leven.
Ja.
En ook dat is iets wat ik heb aangepast en wat ik denk, waar ik me ook wel heel en gezonder bij voel.
Ja, heb je dat drastisch veranderd na de diagnose?
Ik ben naar een arts gegaan die iets doet met voeding.
Mm-hmm.
En die heeft me ook verteld van ja, dat en dat zijn zaken die voeden jouw slechte cellen. Dus laat die weg.
Ja.
Koolhydraten en suikers zijn voedingsbron voor slechte cellen. Dus probeer dat een beetje te minderen of weg te laten. Je moet de kwaliteit van leven wel in de gaten houden. Dat is wel belangrijk.
Absoluut.
Maar drink af en toe een biertje. Maar ja, af en toe.
Balans.
Balans.
Ja.
Gezond eten, gezonde voeding.
Bewegen.
Bewegen, ja, dat. En mijn chemo erbij. En dat moet het voor mij hopelijk.
Ja, en mentaal proberen. Zo goed mogelijk leren om te gaan met de situatie. Maar volgens mij is dat jou binnen een jaar eigenlijk al wel heel aardig gelukt.
Ja, niet gaan denken in de hoek gaan zetten, wat is mij overkomen?
Nee.
Dat is echt, denk ik, dat doe je natuurlijk in eerste instantie wel.
Tuurlijk.
Maar denken van, ook. Ja, ik kan hier nou blijven zitten.
Ja.
Maar dan ben ik voor mezelf een last. Dan ben ik voor mijn familie een last. Dan ben ik voor mijn kinderen en vrienden een last.
Ja.
Als ik nu al een last ben en ik heb dit. En ik mag hier nog 10 jaar of 15 jaar zijn, dan ben ik 15 jaar een pain in the ass. Ik kan beter toch nu zorgen dat ik het nu goed doe. En voor mezelf leuk maak en voor mijn omgeving leuk maak.
Ja. Daarbij is het natuurlijk denk ik wel heel belangrijk dat als die mindere dagen er zijn, dat je die ook accepteert. Ja. Ja, dat je niet de kop in het zand gaat steken. Dat doe je volgens mij ook niet. Maar dat is dan natuurlijk een ander uiterste. Hè? Dat je je kop in het zand gaat steken. Dan doen we alsof het er niet is. En dan blijf
ik
zo lang mogelijk.
We doen niet alsof het er niet is.
Nee, dat idee heb ik ook niet hoor. Maar,
nee.
Maar dat hoor je dan wel vaker. Maar ja, weer die balans. Hè? Dat komt dan toch vaak in het leven ook naar boven.
Ja.
Balans in alles is toch wel...
balans in alles.
Ja, cruciaal. Ja. Gezond. Mooi. Mooi dat je zo... eigenlijk mooi om te zien dat je binnen een jaar toch al zo hebt leren leven met de ziekte. Volgens mij ook wel heel aardig hebt geaccepteerd.
Ja.
Ook in de actiemodus gaat om zo'n actie op te zetten.
Keuze heb je niet, maar maak er wat van.
Ja.
Want als je er niks van maakt, is het voor iedereen een... het is al voor iedereen een ellende. Het is voor jezelf niet leuk. Het is al voor je familie niet leuk, je omgeving niet leuk. Maar ja, je kunt er nog wel wat van maken. En dat is belangrijk.
Ja.
Want je weet niet hoe lang je hebt. En als je nog heel lang hebt, dan heb je wel een paar vervelende jaren nog voor de boeg.
Absoluut. En die kun je maar beter zo goed mogelijk invullen.
Ja, ja, kwaliteit van leven.
Ja.
Ja.
Mooi. Ik ga jou bedanken voor dit mooie gesprek. En ik denk dat je hiermee wel een mooie positieve boodschap uitstraalt naar andere patiënten die ook leven met prostaatkanker.
Ja.
En ik ga je heel veel succes wensen voor in augustus voor Swim to Fight Cancer Venlo.
Dank
Wat
je
is
wel.
Het bedrag nu?
Ik zit boven de 8000 euro.
Oké, dus op Swim to Fight Cancer Venlo kunnen mensen jouw actie nog vinden.
Landelijk gezien de persoon die als individueel het meest heeft opgehaald.
Kijk, mooi. Dat
is toch leuk?
Ja, tuurlijk. Het is toch een mooi weer iets behaald.
Ja.
Nou, hartstikke bedankt, Harm.
Graag gedaan.
Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. De incidentie neemt toe. Begin jaren 90 werden er jaarlijks ruim 4000 mannen met prostaatkanker gediagnosticeerd. In 2023 waren dit er zo'n 14.500. Prostaatkanker komt niet alleen voor bij mannen van 70 jaar of ouder. Volgens cijfers van de Prostaatkankerstichting waren er zo'n 35% van de mannen tussen de 60 en 70 jaar oud. En zelfs 9% van de mannen waren jonger dan 60 jaar. Als mannen ouder worden kunnen klachten bij de prostaat ontstaan. Voorbeelden van deze klachten kunnen zijn vaak kleine beetjes plassen, moeite met plassen, pijn of een brandend gevoel bij het plassen, een minder krachtige straal, nadruppelen, bloed in de urine of in de sperma. Deze klachten betekenen niet per definitie prostaatkanker, maar het is wel verstandig om met deze klachten bij de huisarts langs te gaan. Harm, bedankt voor het delen van je verhaal. Wil je meer weten over de actie van Harm of over Fight Cancer in het algemeen? Kijk dan op fightcancer.nl. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 13 van de podcast Kankerpraat.